Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Hey, leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over de strijd tussen de Verenigde Staten en China rondom Taiwan. Aangeschoven is Jan van Bentum van de buitenlandredactie. Goed dat je er weer bent, Jan.
Goedendag.
Voordat we inzoomen op deze situatie, want dat speelt al een hele lange tijd, voor de mensen die niet precies weten wat daar aan de hand is. Wat speelt er?
Eerst even bazaal. Je hebt het grote China onder de regering van de Communistische Partij van China. En je hebt Taiwan, eiland op 200 kilometer een beetje uit de kust. Er zitten wat eilandjes nog tussen die ook van Taiwan zijn. Die liggen dichter bij China nog. Dat is een officieel niet onafhankelijk eiland, maar wel met een eigen regering, democratisch verkozen regering, zo'n 23 miljoen inwoners. Parlementaire democratie dus, met een president. Er is al een hele tijd sprake van dat steeds minder landen Taiwan nog erkennen als een zelfstandig land. Nederland doet het ook niet meer, al sinds de jaren 70 niet.
Waarom niet?
Omdat China zegt het hoort bij China. En Taiwan zegt dat ergens officieel ook, maar dan is de Taiwanese regering, hè, dat was voorheen de nationalistische partij in China, die hebben in de jaren 40... de strijd om de macht in China gevoerd met de communisten onder leiding van Mao Zedong. Dat hebben ze verloren, zijn naar Taiwan gevlucht. Hebben daar tot midden van de jaren 90, geloof ik 1996, heb ik mijn hoofd gezegd, een niet-democratische regering gehad. Daarna is het een democratie geworden. Dus het is bijna 30 jaar democratie, zeg maar. En Taiwan moet weer bij China komen, zegt met name de huidige Chinese president Xi Jinping steeds nadrukkelijker. En een deel, zeg maar, van de modernisering van de Chinese strijdkrachten is ook gericht op een amfibische oorlogvoering. Dus het uitvoeren van landingen op een eiland. Een groot deel van het Chinese rakettenarsenaal, zeker voor de middellange afstand, is gericht op, jawel, Taiwan. Nou, Taiwan wordt gesteund door Amerika. De huidige Amerikaanse president Biden is de eerste president die zegt, mocht Taiwan militair worden aangevallen door China, dan komt Amerika te hulp. Dat hebben zijn voorgangers nog nooit zo expliciet gezegd. En er zijn met enige regelmaat en ook afgelopen week weer, afgelopen dagen, confrontaties. Niet in de zin van ze schieten op elkaar, maar wel bijna botsingen.
Pesterijtjes
tussen Amerikaanse en Chinese vliegtuigen. Nou, dat is een Amerikaans verkenningsvliegtuig, spionagevliegtuig, zeggen de Chinese vliegtuig. Dan langs de, op een behoorlijk afstand wel, van de Chinese kust. Internationale wateren vliegt het dan boven. Wat standaard geldt als internationale wateren, maar van China zegt, dat is ons binnenwater. De hele Zuid-Chinese Zee is ons binnenwater. Tot zo ongeveer de kust van de Filipijnen toe. Nou, daar is al vaak conflict over. Tussen de Verenigde Staten en China. Tussen Australië en China. Frankrijk en China. De Britten en China. Eigenlijk zeg maar de hele westerse wereld die zegt, volgens de wetten op zee, de Law on Sea, zoals het dan heet, dat is een VN-wet, moet hier vrije navigatie mogelijk zijn. De Chinezen hebben daar allerlei bases gebouwd op koraalriffen. Daar maken ze dan kunstmatige eilanden van, met startbanen, met havens. Daar komen raketinstallaties op te staan. En als je daar dan binnen 12 mijl, zeg maar een kleine 20 kilometer afstand van langs vliegt, dan kraak je boordradio zo van, dit is Chinees territoriaal gebied. U dient zich hiervan te verwijderen.
Ja, terwijl dat officieel dus niet zo is, want het is water.
Nee, absoluut niet. Nee. En dat zijn kunstmatige eilanden, maar dat wordt dan een deel van het Chinese territorium. En dan wordt, zeg maar, het economische platform ertussen, want de economische zone, exclusieve economische zone rond dat soort eilanden, dat zou dan ook allemaal van China zijn. Waarmee bijvoorbeeld de visgronden verdwijnen voor het noorden van Indonesië, voor de Filipijnen, voor Vietnam. Er zijn meer landen hierbij betrokken.
Ja.
Maar heel concreet speelt de huidige acceleration, heet het zo mooi in het Engels, zeg maar, de toename van de conflict speelt rond China-Taiwan.
Ja, en voordat we daar nog wat verder op ingaan, jij zei net van Taiwan is een soort van, ja, toch wel onderdeel, toch niet. Nederland heeft gezegd van, nou, ze horen eigenlijk bij China. Hoe zijn die verhoudingen wereldwijd? Wie zegt ze horen wel bij China en wie zegt niet?
Praktisch de hele wereld zegt, het hoort officieel bij China. Maar wij respecteren de huidige status quo. Wij respecteren dus de eigen autonome regering van Taiwan. De wijze waarop die gekozen is, is een wettige, legitiem verkozen regering. Wij roepen China op daar niet op enige manier met militaire macht of met intimidatie veranderingen in te willen brengen. Maar er zijn nog een klein aantal, nog geen 20 stuks meer geloof ik, een paar Zuid-Amerikaanse landen, wat eilandstaten in de Pacific, in de Stille Zuidzee, die Taiwan als onafhankelijk land erkennen.
Maar Nederland erkent het dus niet dat het onafhankelijk, maar geeft in die zin zich toch ook tegen China van dit is niet de bedoeling.
Nee,
dus.
Nederland was in het verleden het enige West-Europese land waar je rechtstreeks op Taiwan kon vliegen vanaf Amsterdam. Wij hebben Taiwan tientallen jaren geleden ook walrus onderzeeërs verkocht voor hun eigen verdediging. Taiwan zou er graag wat meer van willen hebben, maar er was zo'n Chinees protest dat Nederland dat niet meer gedaan heeft. Frankrijk heeft bijvoorbeeld Mirage straaljagers verkocht aan Taiwan. Daar was zo'n Chinees protest tegen dat Frankrijk inmiddels zegt dat doen we denk ik niet meer. Daarna heeft Amerika F-16's geleverd en recent dus ook die F-16's gemoderniseerd. Daar was ook hevig protest van China tegen en dat protest is gebleven. En Amerika heeft steeds nadrukkelijker, begon al onder Obama, eigenlijk al onder Bush Jr. Toen had je de eerste bijna botsingen tussen Amerikaanse en Chinese toestellen al. Eén keer zelfs letterlijk, waarbij dus een Amerikaans spionagetoestel een crashlanding, een noodlanding moest maken op het Chinese schiereiland Hainan. Onder Obama is dat doorgegaan. Je zag dat Peking steeds even de ruggengraat van de Amerikaanse president aan het testen was. Maar onder Trump en onder Biden is de houding van de Amerikanen steeds resoluter geworden. In die zin van, nou is het afgelopen. Je blijft van Taiwan af. En Biden is dus nu zo ver gegaan dat hij bij herhaling heeft gezegd, wij gaan verdedigen als moeder. Ja. Daar heeft Japan zich bij aangesloten. Waarop China Japan heeft gedreigd met een totale nucleaire vernietiging mochten ze tussen beiden willen komen.
Ja, dit is opmerkelijk. Ik wil zo even met je terug naar vorig jaar augustus toen we het er al over hadden. Maar nog eventjes, waarom bemoeit Amerika zich ermee? Want Taiwan hoort officieel dus bij China. Nou, maar mogen ook, vinden veel landen, zelf beslissen. Hebben zelf beslissingsrecht, eigen democratie, et cetera. Maar waarom bemoeit Amerika zich er zo mee?
Omdat natuurlijk Taiwan altijd ook een militair bastion tegen de communistische China is geweest. Dat was het al onder Chiang Kai-shek, de nationalistische leider. Het enige land waar hij echt goede relaties mee had, dat waren de Verenigde Staten. Die band is gebleven. Heel veel Taiwanese hebben gestudeerd in zowel de Verenigde Staten als ook in Frankrijk. Ik bedoel, als ik daar was op bezoek, ik ben diverse keren op Taiwan geweest, dan kon je in Taipei soms uitstekend de interview houden in het Frans. En dan verwacht je dan niet van een land dat zo gericht is op de Verenigde Staten, maar ja, toch ook wel op Frankrijk. Maar die band is heel sterk. En de gemeente is ook een deel een Taiwanese gemeenschap in de Verenigde Staten. Ook die steunt dat heel erg. Chinese dissidenten die zijn gevlucht steunen die positie van Taiwan. Taiwan herbergt de vereniging zeg maar, voor vrije democratieën. Die hebben hun kantoor in Taiwan, in Taipei, de hoofdstad daar. Dus het is echt ook wel een bastion van democratie daar aan die oostkust van China.
Maar het komt in die zin Amerika ook niet slecht uit om daar dan zo hard voor op te komen? Omdat het in de buurt van China ligt, je China een beetje dwars kan zitten.
Het opmerkelijke is nu wel dat zowel in de Verenigde Staten als in China de minister van Defensie hebben gezegd van jongens, we moeten uitkijken, we moeten niet verder die confrontatie escaleren, want een echte gewapende confrontatie zou desastreus zijn. Niet alleen voor ons eigen land, maar voor de wereld, zegt zowel de Amerikaanse minister van Defensie Austin als zijn Chinese collega. En dat hebben ze onafhankelijk van elkaar gezegd.
Ja.
Dus daar hebben beide dus wel een gevoel van hier broeit iets wat wel eens zou kunnen ontsporen.
Ja. Goed dat jij broeien zegt, want ik wou nog even terug naar vorig jaar. Toen hebben we er een podcastaflevering aan gewijd. Daarna hebben we er een tijd weinig van gehoord. Betekent dat ook dat het eigenlijk stil lag? Of status quo? Of?
Nee, er is echt heel veel gebeurd in de tussentijd. Er is een poging geweest om de relaties op gang te brengen. Er is een bijeenkomst geweest van Chinese en Amerikaanse vertegenwoordigers in Alaska. Nou, dat was een tamelijk koude bijeenkomst. Daarna zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken een bezoek brengen aan China. En toen kwam er een Chinese spionagesatelliet, een ballon boven Amerika vliegen. die uiteindelijk, nadat hij honderden kilometers boven Amerikaans grondgebied had gevlogen, of gedreven, hoe je het noemen wilt, hij bleek bestuurbaar te zijn, enigszins, is neergeschoten door de Amerikanen met raketten. Nou, dan hebben ze nog een slikballon uit de lucht geschoten, waar ook weerballons bleken te zitten. Dus dat was niet allemaal Chinees materiaal, maar die was wel degelijk een Chinese spionagesballon. En dat is hoog opgelopen. Blinken heeft zijn reis afgezegd. Ze hebben wel geprobeerd om het weer verder op gang te brengen. De nationale veiligheidsadviseur van Amerika, dit is ook de veiligheidsadviseur voor Biden, is in gesprek gegaan met de hoogste buitenland official van de Communistische Partij in China. Dat is de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi. Dus die hebben al wel gezegd van, er zou weer meer gesprek moeten komen tussen ons, want dit mag niet fout gaan.
Nee,
en dat besef is er nu dus wel.
Ja, bij beide ministers van Defensie dus. Ja. En toch gooien ze ook wel een beetje olie op het vuur.
Nou ja, bijvoorbeeld,
door te zeggen dat de VS zich bijvoorbeeld niet met hun zaken moet bemoeien.
Ja, en dat de VS een hegemonie wil nastreven. En wat dus bijvoorbeeld de Verenigde Staten zeggen van, luister eens, je hebt de wet op zee, die houdt in dat de vrijheid van navigatie is. Dat geldt ook in de lucht. Dus dat verdedigen wij. Dat is een vrije democratie, een vrij democratisch besluit, ook in wereldverband genomen door de VN. Daar staan we achter. Nee hoor, zegt China, jullie willen je hegemonie in dit gebied bevestigen en versterken. Dat is helemaal geen verdediging van welke vrijheid dan ook. Jij wilt hier gewoon de macht hebben. En dat is tegen ons, China gericht.
Ja.
Dus de uitleg is compleet verschillend. De woorden zijn hetzelfde, maar de inhoud is een totaal andere.
Waar komt het vandaan dat ze ineens toch wel beseffen van, we moeten ook een beetje oppassen? Dat ze zeggen, waarschuwen voor een enorme ramp als het wel tot een confrontatie zou komen?
Er is weer een bijna botsing geweest tussen Chinese en Amerikaanse oorlogsschepen. Waarbij dan de Chinezen en de Amerikanen hebben beschuldigd van het creëren van chaos. Volgens de Amerikanen is een Chinese geleide wapen, ja, torpedobootjager noemen dat in het Nederlands destroyer in het Engels. Dat zijn forse oorlogsschepen met een vrij fikse capaciteit. Nou, die hebben we eens vaker de Amerikanen lastig gevallen. Nu ging er eentje echt vlak voor de boeg van een Amerikaans oorlogsschip langs. Dat moesten we, is wel eens vaker gebeurd. Dat moest dus vol achteruit om een botsing te voorkomen. En je hebt dat incident gehad met een Chinese jager die vlak voor een Amerikaans toestel is langs gescheerd. Het kan fout gaan. En dan? Stel dat een Amerikaans oorlogsbodem inderdaad niet vol in zijn achteruit slaat en midden in zo'n Chinese destroyer ramt met 280 man bemanning aan boord. Wat gaat Peking dan doen? Wat gaan de VS doen? Dat soort dingen moet je het over hebben. Want je moet ergens een sleef telefoonlijn hebben om elkaar om meteen te kunnen spreken van, ho, 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 we willen geen oorlog. Dit is wel gebeurd. Dus hier moeten we het over hebben.
Ja, maar wordt dat gesprek gevoerd?
Op dit moment dus niet. En dat is dus het pijnlijke. Het is 4 juni dus weer bijna fout gegaan. En dat is wel de aanleiding nu voor toch wel de bezinning aan beide kanten. Maar tegelijkertijd heeft de Chinese minister van Defensie op een forum weer knalhard uitgehaald naar de Amerikanen. Aan de ene kant zeggen ze, we moeten wat. Die minister Li Changfu, die was op een internationale bijeenkomst waar ook Austin aanwezig was. Nou, en daar haalde hij dus weer flink uit naar de VS. Zo van, ja, jullie zijn hier degenen die je niet horen, dus ga weg en je hebt geen probleem.
Ja, precies. Want dat is het tegenstrijdige eigenlijk een beetje. Je hoort hem zeggen, aan de ene kant, een confrontatie zou tot een ondraaglijke ramp leiden. Ja. Aan de andere kant zegt hij, maar jullie gooien olie op het vuur.
Ja, ja, terwijl de Chinese president Xi Jinping al een paar keer en nu net recent nog weer heeft opgeroepen dat het Chinese leger zich moet voorbereiden op een concrete militaire confrontatie. En in staat moet zijn de overwinning daarin te behalen.
En doelt u dan ook op een specifiek land?
Ja, dat is specifiek gericht op een operatie eventueel om Taiwan.
En indirect dan ook de Verenigde Staten? Want hij weet wel dat hij dat erbij krijgt, toch?
Als de VS de Taiwan dan zeggen te zullen verdedigen, dan is dat ook inclusief een confrontatie met de VS.
Ja. Gaat de Verenigde Staten dat ook echt doen, mocht het zover komen?
Tot nu toe hebben ze voortdurend, als de Chinezen een hele grote militaire oefening houden rond Taiwan. Ze hebben alles met een paar maanden geleden nog. Met een militaire oefening Taiwan helemaal omsingeld. Hè, dus vanaf de Chinese kust er helemaal omheen tot in de Pacific Ocean. Toen is het Amerikaanse vliegdekschip, een nucleaire vliegdekschip, de Reagan die kant op gevaren met zijn small deel. Om aan de andere kant te zeggen, dan komen wij hier langs om ervoor te zorgen dat Taiwan wel open en vrij blijft. Nou, dan, die twee vloten hebben elkaar niet ontmoet bij die oefening, zeg maar. Maar de angst is dus dat dat in de werkelijkheid dan zou gaan gebeuren. En dat wil je niet.
En toch is het niet van beide kanten ook een beetje bluf, een beetje grootspraak, stoerdoenerij, dat het er niet echt van gaat komen, maar gewoon een beetje jezelf opblazen, groot maken. Wedstrijdje verplassen, zeiden ze dan.
Ja, maar dat doe je met nucleaire vliegdekschepen. Dat doe je met nucleaire raketten. En dat doe je. En ook China heeft inmiddels een aantal vliegdekschepen in gebruik genomen met jagers. Heeft speciale raketten ontwikkeld tegen oorlogsschepen. Waarvan zij zeggen dat die in staat zijn om Amerikaanse oorlogsschepen te vernietigen. En dat ze zo hard zouden gaan dat ze niet tegen te houden zijn. Er zijn dus concrete voorbereidingen op echt een militair treffen. Nou ja, dat doet Nederland ook. Ik bedoel, als onze luchtmacht oefent, dan doen ze dat ook, oefeningen op een luchtgevecht. En dan bereid je ook voor op een concreet militair treffen.
Dat doet de militaire.
Dat
doet
hoort
het altijd
militair
eigenlijk,
te doen.
Ja.
Maar dit is wel heel dicht bij elkaar. En dit is wel heel concreet. En met één heel concrete hete aardappel op het bord. Waar allebei hun vork in steken.
Ja, en over die aardappel gesproken, hoe is het op de aardappel zelf? Taiwan.
Dat land is technologisch enorm ontwikkeld. Heel veel van onze microprocessors komen daar vandaan. Dus ook Europa heeft daar een economisch belang bij. Grote onderdelen, zeg maar, voor de computerindustrie. Onze laptop is in wezen een Taiwanese uitvinding. Nou, iedereen heeft zo'n ding zo'n beetje. Acer begon daarmee echt goed. Taiwan is heel sterk verbonden ook aan de westerse economie. Maar ook aan de Chinese economie. Er werken zo'n beetje 1 miljoen Taiwanese op het Chinese vasteland. Het aantal daalt wel door restricties van Peking. Maar er zijn nog steeds sterke connecties. Er is toch nog steeds die Kuomintang-partij die wel ook een betere relatie met China zelf, China Mainland noemen ze dat dan, het vasteland zoekt. Zonder de eigen positie hem op te willen geven.
Ja.
Nou, dus daar is ook. De Democratische Partij in Taiwan, de huidige regeringspartij, die willen juist weer meer onafhankelijkheid. Nou, daar zijn ze in Taiwan zelf ook niet over uit. Ik heb wel eens gesproken met een eigenaresse van een theewinkeltje. Echt, om gewoon te kijken hoe zit het op persoonlijk niveau. Ze zegt, ja, onze familiebijeenkomsten zijn er niet prettiger op geworden. Toen ging het erom of er een referendum zou komen over wel of niet onafhankelijke staat. En die positie weer aan te vragen bij de Verenigde Naties. Alleen dat zou China al helemaal in de gordijnen jagen als Taiwan dat doet. Nou, daar zou dan een referendum over worden gehouden. Men was daar heel beducht voor. Doe dit nou niet, want je verdeelt Taiwan zelf ook enorm.
Ja, en we hoorden destijds ook wel dat heel veel bedrijven uit Taiwan weg willen, omdat ze bang zijn dat er iets gaat gebeuren. Zie je dat nog steeds gebeuren?
Ja, is wel minder. Omdat je natuurlijk in China, dan zou je naar China zelf willen. Maar in China zelf, dan zie je juist dat bedrijven ook wel weg willen. Omdat er heel veel discussie is over de afhankelijkheid van China in Europa. En het vervelende voor Europa is dat het een zwakke stem is. Ik heb bijvoorbeeld de Franse president Macron slaat hem met de vuist op tafel. En die wil wel voorbeelden stellen. En de Britten die zijn met een heel vloot eskader naar Japan gevaren langs Taiwan. Om de Chinezen te laten zien, wij zijn hier ook nog actief. En daar deed ook een Amerikaanse kruiser aan mee. En daar deed ook een Nederlandse fregat aan mee. Dus wij, Nederland, zijn daar ook bij betrokken. Maar tegelijkertijd, ja, dan moet je minder gaan kopen in China, bij wijze van spreken. En je ziet dat Nederland het Europese toppetje zo'n beetje is. Vorig jaar is de handel vanuit China naar de Europese Unie weer verder gegroeid. 8,9% uit mijn hoofd gezegd, zo'n beetje. Zeg maar 8-9%. Nederland nam in zijn eentje daarvan ruim een kwart voor zijn rekening. Het enige land waar in percentages de Chinese import nog sterker steeg was Tsjechië. Maar dat was dan weer in waarde, zeg maar, in hoeveelheid veel lager dan Nederland. Nederland is een topimporteur van Chinese producten in de Europese Unie. We staan er boven Duitsland.
Maar in die zin kan er toch ook geen oorlog komen, omdat China en Amerika ook, maar China en Europa elkaar nodig hebben. China om de economie goed te houden. Ja. En wij omdat we de spullen uit China willen hebben.
Ja, maar in Amerika ligt het wel anders. Kijk, in Amerika is men actief bezig gegaan om bijvoorbeeld de eigen chips, microchips, fabrieken weer op te richten om eigen computeronderdelen, mobiele telefoons, communicatiemiddelen, noem maar op. Dat wordt dan weer in Amerika zelf gemaakt. Er zijn recent 2 fabrieken is de bouw van gestart. Dus je ziet dat de Amerikanen echt bezig zijn met back to USA. In het weer productie in eigen huis houden. Hier hebben we het er wel over, maar we kopen ons rot in China. Dus daar zit wel een verschil. Ja. De VS doet meer wat het zegt.
Ja, maar Europa wil dus die oorlog ook niet tussen die twee partijen.
Nee, dat willen we niet. Wij spelen daarin geen echte rol van betekenis.
Nou, hooguit dat we dus kunnen zeggen van probeer ten alle tijde die oorlog te voorkomen.
Ja, want dan liggen wij economisch op ons gat.
Ja, precies. Wat is de verwachting voor de komende tijd?
Als je de signalen mag geloven, met name uit de Verenigde Staten, wordt er zeer nadrukkelijk op alle mogelijke niveaus gewerkt aan toch weer overleg. Alleen al om een escalatie in die koude oorlog die er nu gaande is, om die te voorkomen. Iets à la die red line, die beroemde rode telefoonlijn die er was tussen Washington en Moskou in de tijd van de koude oorlog. Om uit te leggen dat als er raketten werden afgevuurd, dat echt niet het begin van een grootschalige aanval was. Iets dergelijks wil men toch ook wel met China. En dat contact is echt heel, heel slecht geworden de afgelopen maanden. Door diverse confrontaties, politiek, economisch, binnen de VN, you name it. De VS en China staan nadrukkelijk op heel veel punten tegenover elkaar. En dat zal niet snel veranderen.
Nee. Maar
je kunt wel met elkaar gaan praten om erger te voorkomen.
Ja, en een echte confrontatie, dat gaat toch op korte termijn nog niet gebeuren.
Mag je niet hopen, nee. Maar dat soort spelletjes van vlak bij elkaar langs vliegen en vlak bij elkaar langs varen en meer van dat soort dingen, dat kan een keer mislopen. Dat kan echt een keer mislopen.
En dan maar hopen dat de lijntjes kort genoeg zijn.
Ja, nou ja, je hebt dus, dat is dan alweer heel wat jaren geleden, dat incident ten tijde van president Bush. Maar dat een toestel een noodlanding moet maken, omdat een Chinese jager te dichtbij kwam en de propellers ervan raakten. Ja, dat wil je niet nog erger hebben. En volgens mij was toen ook zelfs de Chinese piloot erbij omgekomen, waarvan China Amerika weer de schuld gaf. Nou ja, dan heb je een Amerikaanse bemanning die geïnterneerd is in China. Dus dan heb je heel wat diplomatieke gesprekken om dat los te krijgen. Dat is toen gelukt, maar in de huidige situatie zou het lastiger zijn dan toen.
Dat wat betreft Taiwan, nog even iets anders waar jij mij op wees. Afgelopen dagen veel media komen met een verhaal over Azië gesproken, over Afghanistan.
Ja.
En de situatie van vrouwen daar.
Ja, en het is opmerkelijk. De BBC had een verhaal over wat ze dan omschreef als een epidemie van suïcidale gedachten onder jonge Afghaanse vrouwen. New York Times kwam met portretten van jonge Afghaanse vrouwen voor wie de hele toekomst is weggevallen. De Washington Post kwam met een verhaal erover. Plus dat de huidige Taliban-regering zich steeds meer inpakt, zeg maar, in de hoofdstad Kabul. En zich verplaatst naar het hartland van de Taliban. In Kandahar, dus ook in de stad Kandahar. Daar woont ook de leider van die Taliban. En dat zou betekenen dat ze nog meer hardline, nog conservatiever worden dan ze al waren. Vrouwen mogen niet meer naar voortgezet onderwijs. Ze mogen niet meer naar universiteiten. Die zijn ook in december gesloten. Vrouwen in Kandahar bijvoorbeeld zijn zo'n beetje compleet uit het straatbeeld verdwenen. Ze mochten nog naar markten. Dat is ook zo goed als voorbij. Een van de weinige plekken waar ze nog komen, zegt bijvoorbeeld de Washington Post, is speciale zaken voor trouwe kledij, zeg maar. Het is afgelopen, zeg maar, de rol van vrouwen in Afghanistan. Dat is ook wat de VN in een eigen rapportage beschrijft. Die hebben het over echt een explosie aan doden onder vrouwen. Zowel door geweld tegen vrouwen als zelfmoord, suïcide. En dat is heel opmerkelijk. Ik heb ook gesproken met een hulporganisatie hierover die in Afghanistan zit. Maar die willen liever niet benaamd genoemd worden, want hun positie is al zo precair. Die bevestigen dit ook. Die zeggen ook van, moet je je voorstellen, je hebt zo'n 20 jaar lang mogelijkheden gezien. Je kon opleidingen volgen, je zag een toekomst. En in een half jaar tijd is je alles afgepakt door die Taliban-regering. Hoe zou jij je eronder voelen? De VN schrijft over een brede voorkomende diepe mentale depressie van vrouwen in Afghanistan. Ook wel mannen, want economisch gaat het ook heel slecht. Maar vrouwen is de mentale situatie, de psychische gezondheid echt bijzonder slecht op dit moment.
Ja.
Nou, dan krijg je dus ook de vraag, wat betekent dat voor ons? Nederland heeft beloofd dat wij de Afghaanse bevolking, in casu dus ook de vrouwen, niet in de steek zouden laten. Ook al trokken wij ons net als andere NAVO-landen terug, want Amerika ging weg. Ja, dan kun je daar niet zelf blijven. Nederland doet er nog steeds wat aan, verzekeren organisaties mij. Maar een beetje in stilte. Want hoe meer jij met je vuist op tafel slaat, dat is wel gebeurd hoor vorig jaar. Hulporganisaties hebben ook gedreigd van, als wij geen vrouwen in dienst mogen houden of als directeur mogen houden, dan gaan we weg, dan stopt het werk. Want die zijn echt nodig, wil je andere vrouwen bereiken. Nou, daarin zie je dus de verharding van de Taliban op dit moment een grotere rol innemen. En dan betekent het ook dat als je ze wil blijven helpen, wat je beloofd hebt, dat werk is wat onder de tafel gebeurt, niets echt zichtbaar. Waar je wel geld voor over moet hebben, maar waarvan je dus niet de prestatie terugkrijgt in beelden die je kunt tonen van, kijk, dit doen wij nu. He, dat is het goede dat we dat. Het is het goede doen zonder dat iemand het ziet. Op die plek zijn we op dit moment.
Ja.
Hoe doe je dat? Hoe kun je dat blijven doen? Wil je dat blijven doen? Nou ja, als je dan kijkt naar de recente discussie over asielzoekers in Nederland, waarbij de houding tegenover mensen in het buitenland die in problemen zijn best wel is veranderd, blijkt gewoon uit de discussie, dan geldt het ook voor dit onderwerp. Heb jij de ruggengraat, heb je de morele beslistheid nog om te doen wat je hebt beloofd?
Ja. Jij noemt een verharding bij de Taliban. De leider daarvan, Hibatullah Akhundzada.
Ja.
Die verharding, is dat, waar komt dat vandaan?
Nou ja, die Akhundzada die is al een leider zoals voorheen Mullah Omar. Hè, de oprichter en lange tijd leider van de Taliban. Hij wil diens voorbeeld ook volgen. Maar ideologisch gezien is hij minstens zo radicaal extremistisch in zijn geloofsopvattingen, maar ook in zijn culturele opvattingen dan zijn voorbeeld was. Er mag geen muziek meer worden gedraaid. Het leven is weer helemaal terug aan de Taliban-bewind van 1996 tot 2001. En met name de vrouwen zijn daar echt het slachtoffer van. Nog meer dan toen lijkt het wel. Dus dat lijkt wel een gevaar voor ze. Vrouwen die zich kunnen uitspreken, die een rol in de samenleving spelen. Dat kan niet, dat mag niet. Dat wordt onderdrukt. En nou ja, dat wordt eigenlijk ook niet echt veel over gezegd. Ze beloven bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties dat meisjesscholen weer zouden mogen worden geopend voor meisjes tot een bepaalde leeftijd, toch in ieder geval tot 12 jaar. Maar dan zie je steeds de aantekeningen, ook bij de VN en de rapporten, maar ze hebben het niet gedaan. Dus wel zeggen, ook omdat landen hun steun aan Afghanistan introkken. Ja, het land zit economisch aan de grond. De enige landen die ze echt helpen, maar dan ook uit eigen belang, zijn Rusland en China. China heeft er veel belang bij, want grondstoffen. Rusland heeft er belang bij, want als jij daar voet aan de grond hebt en dat kunt laten zien, dan is het een nog grotere schande voor de Verenigde Staten die zich daar in augustus 2021 in een ook echt wanstaltige chaos hebben teruggetrokken.
Wat vindt de bevolking ervan?
Ja, daar hoor je dus weinig van. Die uitspreken is lastig. Men is er bang voor. Ik lees wel verhalen dat ze het leven echt saai vinden. Maar er mag niks meer. Openbare executies zijn weer teruggekomen. Openbare bestraffingen. Hè? Dat je dus zoveel zweepslagen krijgt in een voetbalstadion. Waar dat volgepakt zit met toeschouwers die er al dan niet naartoe moeten. Dat soort dingen zijn weer terug. Dat zijn die beruchte beelden die we kennen uit de jaren 90. Waarvan we toen dachten, dit kan toch niet. Dit mag toch nooit weer terugkomen. Nou ja, we zijn, het Westen, we zijn weggegaan. En het is terug.
We gaan niet terug.
Het kan niet meer. Je krijgt de publieke opinie niet zo ver. Het is militair gezien, zou het best wel kunnen, denk ik. Maar je maakt opnieuw weer krijg je weer bloed aan je handen. Dat is de harde realiteit. De Taliban zullen zich met hand en tand verzetten. Hebben ook redelijk wat moderne westerse wapens in de handen weten te krijgen. Dus dat zal best wel een militaire operatie zijn. Je kunt er niet zomaar meer terug. Maar je moet wel, denk ik, in internationaal verband, liefst ook gecoördineerd binnen de Verenigde Naties, blijven proberen iets te doen aan die penibele situatie van de mensen in Afghanistan zelf. Groot nadeel, je hebt de landen die zich nu achter de Taliban scharen, Rusland en China, daarin tegenover je.
Dankjewel Jan voor deze week.
Graag gedaan.
Dit was Blik op Buitenland voor deze week. En heb je nou een vraag of wil je graag reageren op wat je hebt gehoord? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. Vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. En we zouden het fijn vinden als je een review of een recensie achter wil laten over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.